Ik geloof dat ik hem voor 14 euro heb kunnen kopen. Ja. En volgens mij is die normaal, ja, dan weet ik niet of ik dat goed zeg, maar volgens mij is die rond de 29, 30, zoiets.
Ah, dit kan zeker op mijn lijst van games die ik koop en daarna geen tijd heb om te spelen.
Ja.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Vandaag heb ik aan tafel Arnoud.
Hoi.
En Jur.
Hallo.
En een nieuwe stem voor de
hallo,
luisteraars.
Hallo,
en Saskia.
Yes.
En laten we gewoon nog even in de lucht hangen wie Saskia is. Dan komen we gewoon zo meteen op terug. Is dat leuk? Even een soort van cliffhanger aan het begin.
Ja, een soort van clickbait, maar dan om te luisteren.
Luister, clickbait. Het is listenbait. Maar daar gaan we zo meteen wel uitgebreid op in. Het is aflevering 100.
Wauw.
Nou, ja. Snel gegaan, man.
En iedereen vroeg ons van tevoren, oh, wat ga je doen met aflevering 100? En dan komt er misschien wel een groot evenement en doen we een live-opname en dit en dat. En we hebben denk ik 3 keer heb ik op een to-do-list gezet, oh ja, we moeten even bespreken wat we met aflevering 100 doen. We hebben ook een paar keer gezegd, ja, daar moeten we iets mee.
Ja gaan we iets speciaals mee doen.
En nu zitten we hier. Mm-hmm. Dus dit is gewoon een normale aflevering geworden. En het heeft ook een klein beetje te maken met dat wij hier binnenkort gaan verhuizen en er speelt van alles.
Ja.
Maar wat ik wel leuk vond, is dat ik in de agenda keek. En het is, deze podcast komt uit op de 20ste,
ja.
20 februari.
Mooie datum.
En wat
ook.
Was er precies 2 jaar geleden op 20 februari 2018? Jur, go.
Kijk hoor. Ajax speelde geen Europees voetbal. Nee, geen idee. Eerste podcast, ga ik zo maar gokken?
Bijna.
Eerste pilot was het.
Het was de eerste pilot die wij 2 jaar geleden opgenomen.
Ja. En is dat zo eentje die we niet hebben uitgebracht?
Dat is zo eentje die we maar beter ook niet hebben uitgebracht.
Nee, dat was echt helemaal niks.
Waar gaan we dat aan het doen?
Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Arnoud, waar dat was.
Waar het was. Volgens mij stonden we in de studio 1337 aan een tafel.
Het was een staande podcast inderdaad, met een simpel recordertje erbij. En ik weet nog dat we ook elke keer alles eruit gingen knippen en elke keer op pauze gingen. Dat moest perfect ook de opname.
Ja, ja. Als ik aan één ding een hekel heb, ja, dan is het staande podcast opnemen. Dus ik sleep dan meteen van die hoge krukken uit de Tesla erbij.
Ja, dat is
het
waar.
Was nog een beetje aan het begin.
Het was nog een beetje aanvoelen wat wel en niet werkte. En volgens mij was ik in de edit, ging ik ook elk kuchje eruit halen, want dat mocht niet, want het was een zeer professioneel geproduceerd audioproductie.
Ja.
Nou ja, daar zijn we ook maar een beetje van teruggekomen. Want het moet ook.
Want we kuchen veel te veel.
Ja. Nee, maar uiteindelijk maakt het allemaal helemaal niet zoveel uit. Het gaat erom dat het een beetje leuk is om naar te luisteren. Wat het hopelijk is. Nou ja, we zitten op aflevering 100 en mensen luisteren nog steeds. Dus ja, maar dit is ook een soort end of an era bijna. Want Jur, jij bent volgende week op vakantie.
Ja, vakantie is een groot woord, maar ik ga 5 dagen naar Rome. Dus,
wat is dat als het geen vakantie is?
Een stedentrip.
Je gaat een stedentrip doen, inderdaad.
Nee, het is okay. Zeker voor jou, degene die mijn aanvraag moet goedkeuren, die telt het natuurlijk als vakantiedagen mee. Dus ja, het is vakantie. Ik ben niet aan het werk in ieder geval. Dus nee, ik zit dan in Rome en allemaal mooie dingen aan het bekijken. En terwijl jullie dan de allerlaatste in dit pand mogen gaan opnemen.
Inderdaad, want daarna kom je terug. En we hebben het wel eens gehad over de verhuizing.
Ja.
Best wel, als je hier werkt, is dat best wel een ding. Mm-hmm. Want Tweakers heeft 10 jaar lang in Amsterdam-Noord gezeten. Mensen die wel eens op een abonneedag zijn geweest of een ander event, die weten dat. Die weer de rondleiding gehad. Dat gaan we allemaal afbreken. En wij verhuizen naar Amsterdam Centrum. Want daar, wij zijn onderdeel van DPG Media, voorheen de persgroep. En die heeft daar een pand zitten.
Wij hebben natuurlijk sowieso, Arnoud en ik hebben natuurlijk sowieso ook wel het hele pand hier uitgespeeld. Als in van begin tot eind.
Ik was erbij.
Echt net aan het begin dan.
Ja. We zijn voor mij op de 3e verdieping en daar begonnen. En op de 7e verdieping 4 keer verhuisd volgens mij. En
Wout kwam erbij in Amersfoort, weet je dat nog? Dat
was, ik dacht dat het net daarna
toen we
was,
daar nog zaten, dat toen
ik heb mijn stage precies gelopen in Amersfoort.
Ja, oké. En toen mocht je toen je vaste dienst kwam, toen
was het
zaten
hier.
We hier.
Okay. Ja, ik weet dat ik van jou toen wilde ik een potje FIFA spelen met de game-redacteur. En toen ben ik heel erg ingemaakt. Ja. Dat was een van mijn eerste ervaringen met jou.
Ja, poke the bear.
Maar anyway, we gaan dus verhuizen. Dus dat kan hopelijk betekent dat helemaal niks voor je vertrouwde podcast op donderdag. Dat is wel een beetje het plan. Het idee is dat we daar een hele mooie audiostudio krijgen. Die we ook gaan delen met het Parool en de Volkskrant en Trouw. En er zijn veel meer titels die daar podcast willen maken. Die is nog er niet helemaal.
Dat is vooral een idee.
Zeg maar helemaal niet als wij daar onze intrek doen. Dus we moeten de eerste paar weken even kijken. Welke bezemkast we kunnen vinden om dit
ding
op te nemen.
Misschien is het ook goed om te vertellen. Dat is natuurlijk geen geheim dat wij als technology blok zijn. Dus wij samen met Hardware Info gewoon wel wat ruimte gaan inleveren. aan de andere kant van het ei. Ja, en daar moeten keuzes gemaakt worden. Dus dat betekent dat die hele mooie, ongelooflijk veel te ruime ruimte die we nu hebben voor deze podcasttafel, die is er niet daar.
Maar we zijn er mee bezig.
Nog niet.
We willen er iets voor gaan doen, want er zijn wel heel veel andere titels binnen de persgroep die ook meer met podcasting willen doen. En toen dachten we, ja, laten we dan gewoon één professionele ruimte maken waar we dit gewoon goed doen. Dat plan is er. Dus wij gaan even de eerste week op zoek naar een plekje waar het akoestisch te doen is en we dat kunnen opnemen. We moeten even kijken hoe we dat met video gaan doen. Dus misschien ziet de video er anders uit. Misschien doen we even geen video. Het zou ook kunnen. Dat ga je vanzelf merken. Maar in ieder geval blijven door podcasten.
Zeker, zeker. Daar gaan we niet meer stoppen.
Dat is in ieder geval het plan. Back to regular business dan maar. Mm-hmm. En door naar de highlights. En ik gooi hem gewoon meteen naar onze nieuwe community manager / tafelgast.
Oeh.
Wat,
mijn highlight.
Je kent het concept. Voor mij is je uitgelegd. Dus wat is jouw highlight deze week?
Nou, ik kreeg het volgens mij gisteren pas te horen wat het was. En ik moest heel snel nadenken van oké, wat heeft mij nou echt bezig gehouden de afgelopen tijd? En ik denk dat ik toch wel heel graag wil hebben over de game Hellblade. Ik denk dat er bij Tweakers niet heel erg vaak wordt gesproken over indie games, heb ik het idee. Ik kijk ook even naar Jur.
Van tijd tot tijd. Kijk, Paul en ik zijn natuurlijk al met z'n tweeën. Heel veel andere gamepartijen die hebben soms een aantal vaste medewerkers, maar vooral een heel legioen aan vrijwillige of freelance reviewers. Ja, dat geeft natuurlijk veel meer ruimte in wat je allemaal kunt doen. Dus Paul en ik moeten strenger keuzes maken. Daarnaast doet Paul natuurlijk ook heel veel met audioproducten. Koptelefoons, speakers, dat soort dingen. Dus ja, dat vinden mensen ook heel erg leuk. Dus die keuzes betekent wel dat we in de praktijk te weinig toekomen aan dingen als mobile, indie. We zouden het heel graag willen. En indie, dus er staan wel eens indie, wat doen we als van die roundups? Dus meerdere games in een artikel. Daar staan vaak ook wel indie games tussen. Maar zou ik willen dat het er meer waren? Ja, dat absoluut.
Ja, nee, het is. Ik ben zelf heel erg onder de indruk geraakt. Dit weekend heb ik Hellblade uitgespeeld. En ja, Hellblade kan je wel een beetje een triple I game noemen. Het is niet per se echt indie. Het is wel net wat hoger, maar ook weer geen triple A.
Ik ken de term niet. Dus zeg maar een hele goede indie game.
Ja,
is niet
dus
triple
je hebt,
A, maar triple I.
Ja, dat is eigenlijk het hogere segment van de indie games. Zo noem je dan de triple I. Dus kijk, bij een indie denken mensen al heel gauw aan weet je wel, een kerel die op zijn zolderkamertje zelf iets in elkaar bouwt. En dan dat het een hit wordt en dat heel goed verkoopt. En dat hij daar dan heel rijk van wordt.
En
dat
dan
is een beetje het
Minecraft
idee.
Noemt en dan verkoopt de Microsoft.
Het probleem, bijvoorbeeld.
Het probleem van indie is dat de titel dekt eigenlijk de lading niet meer. Kijk, SEC is een indie, gewoon een developer, hoe groot die ook is, die zelf zijn game maakt en hem zelf op de markt brengt. Dan ben je independent. Dus dan zit je niet vast aan een grote uitgever. Dus als jij zo een bedrijf hebt gestart en je hebt inmiddels 400 werknemers, dan maak je een van de grootste games van de wereld.
Is Valve een indie?
Maar dan ben je in principe een independent developer, dus een indie. Alleen wat de term indie in de volksmond betekent, is over het algemeen wat kleinere, simpelere spelletjes. Goedkoper vaak ook dan de meerdere tientjes die je moet neerleggen voor de volledige grote games. Dus die titel dekt de lading vaak niet helemaal meer.
Maar nee, precies.
Maar wat is Hellblade eigenlijk?
Nou, Hellblade is een, ik zou het een soort RPG narrative game noemen. Je speelt eigenlijk als Senua. En zij is een, echt zo'n Celtic warrior. Het is heel erg met de Noorse mythologie. Maar wat heel erg interessant is aan die game, is dat het heel erg gaat over de thema's van geestelijke gezondheid. Dus zij heeft psychose, zij hoort stemmen. En zij heeft heel veel last van dat soort dingen. En dat mengt zich in het verhaal. En dat team dat heeft eigenlijk samengewerkt met mental health advisors. Mensen die ook psychoses hebben gehad. En die hebben dat eigenlijk verwoven met de game. En dat is super gaaf. Want je moet er met headphones op spelen. En bij alles wat je doet hoor je dus stemmen tegen je praten. Er gebeurt van alles. En ze hebben dus echt die experience zo goed mogelijk weten weer te geven. Samen met de mensen die daar dus ook last van hebben gehad. Of nog steeds hebben. En ik ben best wel vaak onder de indruk van games, maar ik moet zeggen, dit heb ik het weekend uitgespeeld. En voor mij was het wel echt een experience waarvan ik dacht, wauw, dit heb ik echt nog nooit zo meegemaakt. En vandaar dus ook mijn idee om deze eventjes onder de aandacht te brengen. Voor de mensen die hem niet kennen. Het is onwijs gaaf gedaan.
Het is sowieso goed om hem nu te leren kennen, want een van de launch games voor de Xbox Series X wordt volgens mij Hellblade 2.
Klopt, ja.
Je hebt die vrouw ook gezien, dat is die met die hele rare bewegende cheekbones en zo.
Ja, ik had de trailer gezien. Maar is het Draagt het ook bij zeg maar, aan de gameplay? Is het echt onderdeel van de game?
Ja, heel
van,
erg.
Of vind je het idee gewoon heel mooi dat ze daar iets
mee doen?
Nee,
het draagt echt bij aan de gameplay. Want het heeft invloed op wat er met jou gebeurt en wat je ziet. Je weet eigenlijk nooit, is iets echt, is iets niet echt? Je moet heel erg eromheen werken. Want het belemmert je ook in het... je te bewegen door het spel is lastiger. Omdat ze soms last heeft van dingen die ze ziet die er niet zijn of wel zijn. Of geluid wat heel erg op je afkomt. En die hele gameplay is eigenlijk ook wel die psychose. Er zit natuurlijk een verhaal
is het
in.
Eng? Is horror?
Ik wil niet zeggen dat het horror is, want dat denk je al heel gauw aan enge monsters. Ja. En natuurlijk, er zitten wel enge figuren in. Voor mij, ik vond hem absoluut wel eng. Maar hij is niet eng op een manier dat je zou verwachten van een horror of zo. Het is geen horror game.
Het is niet echt een game met veel jumpscares. Het is meer
totaal niet.
Het is een soort van algeheel...
existential dread.
Dat, ja, gewoon een beetje een
freaky.
Ja, het is heel enorm freaky. Dingen komen echt op je af en het is heel erg dark. En ja, ik heb nog nooit echt zoiets als dit ervaren in een game. En voor mij was het zo uniek en zo gaaf. En hij is al een tijdje uit. Dus ik zat wel tegen Arnoud van... Goh, moet ik nou met een game aan gaan komen die alweer 3 jaar uit is? Hè? Is dat nou een beetje interessant? Maar ik wil hem toch wel...
Ik denk meer mensen luisteren die hem niet hebben gespeeld dan die hem wel hebben gespeeld.
Dat vermoed ik ook. Dus vandaar dacht ik, oké, weet je, ik doe het gewoon.
Ja, en wat ik net al zei, is natuurlijk nu weer relevant. Doordat ergens later, hopelijk dit jaar... En natuurlijk Hellblade 2 als launch game van de Xbox.
Maar is dat die trailer met dat hele getrom gewoon?
Ja.
Dat hele opbouw. Oh, die was wel... Er zat wel een sfeertje in inderdaad.
Nou, dat is het echt wel. Ook als je dus die eerste speelt. Het verhaal is ook een beetje... Zij is op een soort quest om de ziel van haar geliefde te redden. Dat is waar je als eerste gewoon van hoort. Oké, dat gaat ze doen. En dan komt er zoveel naar voren van... Waardoor ze bijvoorbeeld die psychotische klachten heeft gekregen. Wat er allemaal is gebeurd. En dat is zo gaaf gedaan. Ook met de cinematics en waar je doorheen loopt. En de muziek en ook de stem. Het is ook met zo'n... ik weet even niet hoe dat ding heet. Maar volgens mij het een 3DO of zo. Zo'n binaural audio. Ja, het is een microfoon met twee van die oren. En als je daar dan omheen wandelt... Dan...
Ja, de
key. Volgens mij heet het een 3DO of zoiets. Ik weet niet of ik dat goed zeg.
Iedereen die ooit ASMR heeft geluisterd, weet precies wat je bedoelt.
Dat je me helemaal met de rillingen zo kan zitten, inderdaad.
En het is dus ook een video op YouTube online hoe ze dat allemaal hebben gemaakt. En dan zie je ook echt die actrices die lopen dan om dat ding heen. En dat hoor je dus ook in de game als je met die headphones speelt. Hoor je dus ook echt dames om je heen lopen en zeggen van hey, ga hierheen of doe dit. Of ze lachen je uit of ze zeggen dingen tegen je. En dat zijn die stemmen in haar hoofd. En het is gewoon waanzinnig gaaf.
Interesting. En hij is in die 3 jaar oud. Dus waarschijnlijk tik je hem ook voor niet al te veel geld op de kop op dit moment.
Hij is best wel vaak in de aanbieding. Ik heb hem zelf op de PlayStation gespeeld. Ik geloof dat ik hem voor €14 heb kunnen kopen. Ja. En volgens mij is die normaal... Ja, dan weet ik niet of ik dat goed zeg. Maar volgens mij is die rond de 29, 30, zoiets.
Ah, dit kan zeker op mijn lijst van games die ik koop... en daarna geen tijd heb om te spelen.
Ja.
Nee. Wat ze zeggen, Saskia zegt net... Dat je hebt hem in een weekend uitgespeeld, toch?
Ja, hij is niet... als ik game ik ook vaak wel echt goed. Dus ik denk dat ik hem in 3 sessies van 4 uur... Ja, ik gok tussen de 12 en 15 uur iets heb ik hem uitgespeeld.
Dat is gewoon echt enorm doable.
Dat kan ik ergens wel inpassen.
Het is ook eentje die je niet even kan laten liggen. Want hij grijpt je echt vanaf moment 1 vast. En je komt er ook niet meer van af. En het is echt... toen ik hem uit had gespeeld... zat ik echt met tranen in mijn ogen helemaal zo... Wat is er gebeurd, joh? Het was echt waanzinnig gaaf.
Ik vind het echt chill dat onze nieuwe community manager... gewoon een game reviewer is.
Ja, ik mag niet te vaak in de podcast, toch? Omdat je bang bent dat ik meer weet dan jij.
Run ik community. Ik vind het allemaal prima.
Even ruilen.
Alright, Arnoud. Gezellig dat je er bent en dat je de volgende week ook nog steeds op kantoor bent.
Ik wou net zeggen, ik ben ook een beetje verdrietig omdat ik ook volgende week weg had moeten zijn. Maar dat gaat helemaal niet meer door voor de mensen die niet helemaal op de hoogte zijn. Vorige week hadden we het erover dat er allemaal bedrijven zich teruggetrokken hadden van Mobile World Congress.
Ik denk dat vorige week goed liet zien wat er kan gebeuren als je een podcast opneemt en anderhalve dag later publiceert.
Ja, dat is nog best wel snel op zich.
Ja, want toen hadden we het erover. Nou, god, er zijn wel wat mensen die niet naar een wc gaan. Ja,
we mogen geen handjes schudden.
Ja, en we moeten wel... jullie mochten allemaal hand sanitizer gaan declareren van mij... om niet ziek te worden.
Ja, dat gaan we nog steeds doen. Want dat zetten we dan gewoon in ons nieuwe gebouw neer.
Die kilo's zijn al onderweg natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Dat hebben we al lang besteld. Het was lang het verhaal van vrijdag... gaat de organisator beslissen of het wel doorgaat. En ineens, woensdagavond uit het niets... Pam! Zeiden ze, nee, het gaat gewoon niet door. We gaan het gewoon niet doen. En toen was de hele beurs afgelast. En dan had je nog allemaal persconferenties eromheen. Hè. Dat is in het weekend ervoor. Op zaterdag en zondag. Huawei, Oppo, Xiaomi, LG, Sony, Honor. Allemaal fabrikanten die allemaal dingen te laten zien hadden. Gaat ook allemaal niet door.
Maar even de juiste volgorde. Toen wij hier zaten op te nemen, toen waren er een aantal partijen al die zich al hadden teruggetrokken.
Ja.
Volgens mij kwamen er daar in de loop van woensdag nog een aantal bij. Dat is die domino steentjes, die rits, die ging steeds verder. Ja, volgens mij kom je dan als organisatie ook op een gegeven moment een keer in de positie van gaan we met een driekwart lege hal iets doen? Of gaan we het gewoon...
Ja, en het probleem is ook, als LG en Sony en Nvidia zich terugtrekken, dan is dat nog wel te doen. Want dat zijn... Dat klinkt als grote namen, maar dat zijn echt niet de grootste namen op de beurs. Dat zijn namelijk Nokia, Ericsson, Huawei. Huawei wilde nog steeds trouwens. En de grote Europese providers.
Ja, die zag het
wel
voor zich. Gewoon in zijn eentje die hele hal claimen.
Ja. Heb je gewoon echt een lege ruimte. Daar kunnen we ook zitten.
Ik was wel echt heel benieuwd, even side note, hoe dit financieel dan uitpakt voor zo'n MWC.
Nou, dat vond ik wel grappig, want er kwam zo'n bericht naar buiten vorige week. En ik weet niet of dat waar is of opgelost. Dat de organisatie had blijkbaar echt gepleed bij de gemeente van... declare een health emergency, want daar zijn we voor verzekerd. Dan mogen we dit op de verzekering doen. En de gemeente dacht natuurlijk, ja, maar er is helemaal nog geen geval van het coronavirus hier bekend.
Nee.
Waarom zouwen we dit gaan uitroepen?
We gaan alleen maar noodtoestand afroepen, want dan hebben we allemaal andere maatregelen die we ook moeten.
Dan zegt de MWC gewoon, oké, is goed, dan gaan wij nu 3000 Chinezen importeren. Kijken wat er gebeurt.
Maar die wil dan niet meer komen. Ja. Ik denk uiteindelijk dat het best wel financieel, nou, sowieso voor die hele stad, want hotels... lees ik wel her en der dat allemaal best wel strenge cancellation policies hebben. Dus ik denk dat dat geld wel binnen is.
Ja.
Maar denk eens gewoon aan al die duizenden mensen die ook elke avond ergens moeten eten. Die op anderzijds geld uitgeven. Zo'n beurs in een stad, de hele reden dat een stad het wil organiseren is dat het voor bedrijvigheid zorgt. En dat je economie een boost geeft. Ja, dat ben je kwijt.
Dat ben je kwijt, ja. Ja, nee, wat je zegt, een deel komt binnen. En ik hoorde dus achteraf, want natuurlijk zeggen ze allemaal... we zijn heel bezorgd over de gezondheid van onze medewerkers... en partners en klanten en weet ik veel wat. Dat is natuurlijk het officiële verhaal. Waar ze een beetje bang voor waren... is dat er wel een geval van corona ergens op die beurs was. En op dat moment moet iedereen die terugkomt van zo'n beurs... natuurlijk in quarantaine een paar weken. Maar dat zijn niet alleen gewone medewerkers. Dat is ook de CEO en de hele directie van elke provider... en elke fabrikant en elke toeleverancier.
Daarom zijn ze ook voor
dus
mij
de hele telecomwereld was stil komen te liggen dan.
Stap 1 was ook, we gaan wel mensen sturen... maar niet de belangrijkste mensen. Dat was ook al een beetje zo'n tussenstap. Mensen die ziek mogen worden, die gaan nog wel.
Is dat een beetje dat wij Chris niet sturen, maar Arnoud wel?
Ja.
Nee, grapje, sorry.
Arme Chris. Die zit thuis, zonder nachtrust, met een pasgeborene.
Ja, precies.
Dus die heeft even andere dingen aan zijn hoofd.
Ja, en zeker ook virussen, want dat komt ook altijd met een baby heel snel
eraan. Vanaf nu gaat Chris 3 jaar lang om de week ziek zijn en verkouden.
Ja.
Oké, maar wat betekent dit voor ons? We hebben geen beurs om naartoe te gaan. We hadden plannen. Je ging aan afspraken bij grote fabrikanten. Nieuwe telefoonintroducties.
Ja.
Hebben ze een soort B-plan? Hoe gaan ze wel hun verhaal de wereld inslingeren?
Nou, ze hadden geen B-plan. Inmiddels zijn er wel wat B-plannen gemaakt. Sony die zegt, we gaan het livestreamen. En dan gaan we die telefoons gewoon laten zien aan iedereen. Ook gewoon fysiek kan dat. Maar dat gebeurt gewoon in de landen zelf. Dus in Nederland is dat in Nederland. Huawei is de andere die al een plan heeft verteld. Die zegt, we laten ons evenement in Barcelona gewoon doorgaan voor de mensen die er zijn. Dus daar kun je, heen.
Wie gaat er nu alleen voor Huawei naar Barcelona?
Nou, ik denk dat er een hoop, want wij zijn dan best wel relatief nog een grote redactie. Er zijn ook gewoon freelancers die gaan. Als die cancelen en ze krijgen hun geld niet terug, dan zijn ze gewoon duizenden euro's kwijt. Want zoveel kost accommodatie en vliegreis daarheen. Dus ik denk dat die er dan gewoon een vakantie van maken. En dan is er in elk geval nog wat te doen. Dus die komen denk ik sowieso wel.
Ja, maar dat zou voor ons hetzelfde zijn. Ik bedoel, we hebben het al een beetje zitten... Ik heb het met Paul over gehad van... joh, wat zou er eigenlijk gebeuren als de... er zijn nu dan tekenen geloof ik in China... dat de verspreiding van het virus wat stil aan het vallen is in ieder geval. Dat het soort van contained is. Stel dat dat niet het geval blijkt. Ja, dan heb je ook zomaar kans dat over een paar maanden de E3 niet doorgaat. Nou kan ik jou vertellen dat wij niet alles terug gaan krijgen. Dus wij zaten al een soort van B-plantje krijgen van... goh, welke developers zitten erin in en om LA... die we dan eventueel op eigen houtje zouden kunnen gaan bezoeken... als die dan wel hun deuren open willen doen... in het licht van zo'n wereldwijde crisis eventueel. Maar dat zal natuurlijk voor andere media... die misschien non-refundable tickets naar Barcelona hebben geboekt... dan zeggen van, nou ja, laten we dan sowieso maar iemand heen gaan.
Ja.
Voor in ieder geval het Huawei-event. Dat vind ik niet zo heel raar.
Nee, ik zou denken of je hiervoor verzekerd bent. Ja, ik denk dat... Maar dan moet het officieel, want je hebt altijd... wat staat er in je verzekering? Aardbevingen tellen niet. Acts of God staat er ook nog wel eens in. Die tellen ook niet. Ik denk gewoon, nou... Ook bijzonder.
Ja, daar kan je alles onder laten vallen, toch?
Ja, uiteindelijk wel. Dus daarom staat hier ook in dat het niet geldt.
Ja.
Maar dus we hebben gewoon wel minder nieuws dan, denk ik. Of ja, misschien wel meer het nieuws komt wel naar buiten, maar...
Ja, ik denk ook dat er een hoop het gewoon uitstellen. Want de meesten willen echt wel dit, zeg maar een fysiek evenement, zodat
Is er een volgend eikpunt? Want we hebben dat CES natuurlijk aan het begin van het jaar. Dat is voor mobile niet super belangrijk, nee. Maar ze zijn er vaak wel. En dan heb je natuurlijk MWC als ja. het hoogtepunt. Wat is het volgende
IFA.
Agendapunt?
IFA.
In september.
Er is geen mobiele, grote mobiele beurs. Dus dat, en bovendien...
Maar ben ik dus wel benieuwd of ze dan andere beurzen gaan aangrijpen om ja, daar iets mee te gaan doen. Ja,
ik vermoed eerder wat een Sony doet, een livestream. Of je gaat een lokaal evenementje doen. Dat zie je ja. gewoon, een fabrikant zegt, we doen een Amsterdam evenement. En doen we voor de Nederlandse pers. En dan...
Of een Europa evenement in Londen, dat zou ook nog kunnen. Of ze gaan ineens allemaal naar de E3 en dan zeggen ze, kijk, onze telefoon, daar kan je ook op gamen.
Nou ja, met zeg maar het steeds belangrijker worden van streamen naar bijvoorbeeld je telefoon, kan ik me best voorstellen, als jij een wat groter model hebt waar je lekker op kan gamen, dat niet een hele gekke match is.
Nee, is het ook niet. Het zou zomaar
vooral
kunnen.
Ook omdat de gamepartijen zelf niet meer op de beursvloer staan voor een heel groot deel, dus daar is ruimte.
Nou, dat zag je hier dus ook, dat een plekje op de beursvloer betekent niet meer wat het vroeger betekende. Je gaat gewoon, je weet toch, iedereen is in de stad, dus ik kan ergens iets optuigen. Ja. En het was dus nog heel even het idee inderdaad van, ah, die gasten blijven dat wel doen. En dan was het nog interessant geweest om te gaan, maar op een gegeven moment zeiden we, ja, nee, er is niks meer te halen.
Nee.
Dus er komen een paar dingetjes aan.
Ja, er komen gewoon wat, ik denk wat nieuwe hardware gewoon, die we kunnen aanraken. En daar gaan we zeker over schrijven en hopelijk ook video's bij maken.
Alleen niet maar, in Barcelona.
Maar de Sagrada Familia zie je niet.
De tapas moet je overslaan dit jaar, Arnaud.
Ja, je kan hier ook tapas eten hoor. Dat kan
en prima. Voor ons is het ook wel jammer. Want normaal gesproken, zo'n MWC zorgt ervoor. Nou, wat is het, een week lang aan content? Dus dan zitten wij gewoon beentjes omhoog. Een beetje tafeltennissen, dat soort dingen allemaal. En dan indie spelen, ook heel belangrijk.
Goed
maar,
zo.
Maar ja, dat gaat allemaal niet door. Ik moet ineens hard aan de bak.
Ja, je moet werken, man.
Nou, sterker nog, Jordi heeft meteen last minute vakantie geboekt. Die denkt,
nu gaat het op werk lijken. Ik ben weg.
Hey, over city / weekendtripjes gesproken. Ik was 4 dagen weg.
Mm-hmm.
Dit wordt mijn highlight. Ik zat in Noorwegen. We hebben het hier wel eens gehad over D&D aan deze podcast.
Dungeons and Dragons.
Dungeons and Dragons. Tabletop gaming met dobbelstenen rollen. En dan zeggen, ik doe dit. Wat doe jij? En dan rollen. Sommige mensen kijken me echt bizar aan als je vertelt dat je dat doet. Ik vind het heel goed passen bij wat wij hier doen en hoe nerdig Tweakers is. Anyway, dus ik was met een groepje gasten, waren we 4 dagen ongeveer non-stop aan het D&D'en. Dus dat was al leuk. Maar toen heb ik... ik zat een beetje te kijken, want soms speel je met van die tabletop miniatures.
Mm-hmm.
En dat, nou, niet iedereen doet dat. Maar het leuke ervan is, als je zo'n poppetje hebt, dan kun je heel duidelijk laten zien, want het is een soort spel waarbij je verbeelding moet gebruiken. Zo zie ik eruit. Dus we hebben bij die pot die we op werk spelen, hebben we al wat dingen ge-3D-print. Dus ik zat er een beetje naar te kijken. En er is dus een online tool, een website, het Hero Forge. Die heeft, zeg maar, in de browser een complete... Ja, eigenlijk als je wel eens een RPG speelt, dan kun je op
zo'n editor.
Ja, kun je karakter bouwen en zeggen, nou, die ziet er zo uit. En het is ras, een mannetje, vrouwtje. Dan kun je aan al die sliders kun je trekken. Dus dat zit compleet in de browser. Dus dat had ik op dag 1 soort van gezegd, hey, kennen jullie dit? En toen zaten mensen bij die al 10 karakters hadden. Dus die zaten de rest van het weekend dus al die dingen na te bouwen. Maar wat ik wel tof vond, die hebben nu een Kickstarter lopen. Ik kwam er te laat achter, hij is net afgelopen. Maar wat zij doen, je kan het online ontwerpen en dan kunnen zij het voor je 3D printen. Mm-hmm. En dat is een beetje hoe ze geld verdienen. Dus die editor is gratis. Je kan voor $8 kun je de 3D-file downloaden als je het zelf wil proberen. Maar het is vaak met heel veel details best wel moeilijk om te printen. Je kan hem dan in plastic krijgen. Ze kunnen een bronzen afgietsel voor je maken zelfs. Als je $100 uitgeeft, kun je gewoon je character in puur brons krijgen.
Nice.
Valt nog mee qua prijs, vind ik hoor.
Zeker als je met een groepje lang doorspeelt, dan heb je best wel lang plezier van zo'n bronzen character, denk ik.
Ja, en maar wat ze dus nu gaan doen, daar hebben ze een Kickstarter voor gedaan, is ze gaan dus, want je kon dus altijd al, als je een character daar bestelt, krijg je een poppetje wat gewoon grijs plastic is.
Mm-hmm.
Dan kunnen ze met de hand voor je schilderen. Dat kost heel veel geld. Dus ze gaan nu volledig kleurgeprint 3D-printen characters bouwen. En ik wist eigenlijk niet dat dat bestond. Ik ben net langs Willem gelopen. Of hij nou snapt hoe dit werkt. Maar dat kan dus blijkbaar al. Het is nog niet helemaal voor consumenten beschikbaar. Maar ik zat een beetje te kijken. En de meeste van die dingen hebben dan gewoon wit filament. Dus wit vloeibaar plastic.
Mm-hmm.
En die hebben eigenlijk allemaal inktankjes. Een beetje alsof je oude inkjetprinter hebt. En dan net voordat de nozzle uitkomt, net voordat die print, wordt er gewoon een beetje... Een beetje als je een beetje aanmaakt limonade idee. Wordt er gewoon kleur bij gespoten. En dan kun je dus heel secuur. En je kun je ook met heel veel verschillende kleurcombinaties. Kun je dus 3D gaan printen. Dat vond ik wel. Dat is een beetje mijn ontdekking. Dat dit dus al mogelijk is. We hebben hier ook 3D printer staan.
Zeker.
En dan kun je in één kleurtje inderdaad printen. Dat hebben we wel vaker gedaan ook. Toen ging ik dus naar de Kickstarter. En toen was hij dicht. Dus ik kan geen early access krijgen. Dus dat vond ik een beetje jammer. Dus
wel succesvol afgerond.
Volgens mij wilden ze $32,000 of $45,000 ophalen. En hebben ze ongeveer 3 miljoen.
Ja, dat verbaast me ook helemaal niks. Echt.
Nee,
top.
Dus ik zag ook een AMA op Reddit erover en dan ontploft zoiets. Dus ik denk wel, nou, kan ik over naar Jurk. Ik bedoel, we spelen hier potje. Vanaf de zomer is wel weer leuk om te kijken of ik ga wel denk ik een character daar bouwen en laten printen.
Ja. Vind je het niet leuk om het zelf te schilderen? Want dat is ook echt wel super.
Nee.
Nee? Nou ja. Dat zou ik dan heel graag willen doen. Dat is toch juist tof dat je dat helemaal zelf kan doen.
Ik denk gewoon niet dat dat mooi wordt bij mij. Ja, maar dan moet je
het
wel
proberen.
Kijk, jij bent ook nog eens, als ik goed heb, heel visueel ingesteld. En je bent illustrator. En jij kan ook echt iets op dat vlak. Ik ben gewoon niet heel creatief aangelegd. Dat vlak. En ik denk als ik een character... En ik heb
maar dat
online...
is toch gewoon paint by number? Dat is gewoon nummertjes inkleuren in maar vakjes.
Weet je, klein.
We hebben iets ervoor. Over van een paar centimeter
ja,
hoog.
Ja, ja, zeker.
En dan wil je dus inderdaad een klein kristaltje op een armband of zo. Een ander kleurtje hebben en zo. Ik heb wel online gekeken. Dat zijn echt de meest... minutieuze penseeltjes waar mensen mee aan de slag gaan. Om je
en
hele
ze hebben
stille
ook zo'n
hand loop, hebben.
Zo'n loopje heb je dan en die zet je echt op en dan kan je het ja. vergroten.
Kijk, laat ik zo zeggen. Ja. Ik denk als je dit kan, dat het heel leuk is.
Ja.
Ik kan dit niet.
Maar wat is dan het verschil in prijs als je hem zelf zou verven of als je hem gekleurd laat printen? Zit er dan verschil
voor
in?
Maar hebben ze daar nog niet echt de prijs voor bekend gemaakt?
Het zal licht duurder zijn.
Ik denk het wel.
Maar het komt wel rechtstreeks uit de printer. Dus je hoeft niet iemand zelf te gaan painten. Dat die kosten heb je niet. Maar ja, het zijn andere soorten printers. Wat ze nu gebruiken is SLA. We hebben ook wel eens een printer van gereviewd. Dan heb je een bad met hars. En dan heb je een UV-lamp. En dan wordt eigenlijk precies op de plek hoe jouw karakter eruit ziet. Een soort masker wordt het langzaam belicht en uitgehard. Dan krijg je gewoon één kleur eruit. Dat gaan ze nu niet meer kunnen doen. Dus nu zal het gewoon FDM zijn. Gewoon deposit, wat wij ook hier doen. Ja, dat moeten ze allemaal nog wel. Dat weet je, het is van de zomer pas af. Dus dan gaan ze dat soort dingen bekendmaken. Maar ik vond het tof. En ik dacht, ja, weet je, dat maakt 3D-printen nog bruikbaarder als je op een gegeven moment ook voor normaal bedrag iets in allerlei soorten kleuren kan printen met laagjes en combinaties.
Maar waar ligt voor jou de grens, zeg maar? Want zo'n witte of normale en effe kleur kost die $8, zei je?
Nou, als je het 3D-model wil downloaden, dus vaak in zelf op print $8.
Als je bestelt?
Waar het goedkoopste plastic was $2.
Okay.
Dan heb je wat duurder plastic, was van $4. En heb je brons inderdaad en metaal, dat gaat er richting de $100.
Okay. Maar dus hij moet ergens tussen die 100 en die $3.
Hij gaat denk ik wel onder die $100 van die bronzen kast.
Ja, ik zit bij denk van waar zit dan voor mij zeg maar de grens? Ik denk ja, rond de $50 is wel, maar dan verder dan dat zou ik ook niet willen
ligt
gaan.
Ik denk aan hoeveel characters je hebt en hoe vaak je speelt. En als jij een hele line-up hebt van 10 D&D-characters, dan gaat het in de kosten lopen.
Ja. Ja, als je echt één hebt waar je al heel lang mee speelt en heel graag
dan is het heel tof.
Ja,
dus ik ben al wel aan de slag gaan en ik ga denk ik nog wel deze week een paar avonden. Want je kan die tool dan echt, je kan elke ledemaat draaien en positie. Ik moet de hele pose natuurlijk bouwen.
Oh, wow.
Dus het is wel zo'n ding waar als je het een beetje leuk vindt, dan kan je helemaal in verliezen en veel te veel tijd aan besteden.
Maar kunnen we geen deeltje met ze sluiten? En,
omdat
en
ik dat het al zo lang over ze heb in de podcast. Dat ik
nee. Maar dat we merchandise laten maken met de bronzen afgietsel van Wout en dat we die dan... aanbieden.
Van alle redacteuren.
Ja, precies.
Ik denk dat als we redacteur gaan printen, dan sta jij hoger op de lijst tegenwoordig. Hoor. Ik zit toch maar meer achter de schermen elke keer. Jij met Arnoud Wokker van Tweakers.
Klopt. Met zijn telefoon in zijn handen en dan zo naar wijzen. En
ik wou net zeggen, wel. Ik kreeg nog van de week te horen dat je iemands favoriet was. Hè?
Dat is wel leuk. Hier ligt een grote kans, ik voel het.
Het is trouwens helemaal community-based. Ze hebben ook een formulier, dan kun je insturen wat voor soort dingen je nog mist in de beelden. En dan gaan ze dat ook toevoegen. Dus als ik gewoon een briefje instuur en iedereen gaat dit doen... luister goed mensen, we gaan met z'n allen dat soort manier willen. We willen allemaal Arnoud Wokker van Tweakers. Dan voegen ze hem gewoon toe.
Nee, trouwens, jouw houding is gewoon zitten op een stoel met een stuk of 13 kaarten in je handen.
Ja, dat is zo. Ja, dat kan ook.
Of telefoons. Maar dan kunnen we een Tweakers tabletop game maken. En dan moet je rollen voor een accutest en zo. En dan,
ik voel echt een nieuw verdienmodel aankomen, Wout. Dit gaat gewoon groot worden.
We komen nog een keertje op terug. Jur.
Ja, ik was natuurlijk deze week druk bezig ook met net als Arnoud met de voorbereiding voor deze podcast. En toen zaten we een beetje te denken, we gaan het over community hebben. Wat zijn nou eigenlijk de highlights in zo'n community jaar? En een van de allerleukste dingen vorig jaar, vond ik in ieder geval, was ons huisfeestje. Tweakers werd toen 21 jaar oud. Mm-hmm. Daar waren we allemaal bij, denk ik. Ja, jij natuurlijk nog niet, maar de rest
ik
wel.
Ik heb hele leuke verhalen gehoord.
Ja, dat was ook een enorm geslaagd feest. En daar had
het
ik
was
het
bijna een beetje beschamend. Dat ik dacht, we mogen gewoon... van voor ons werk gewoon het tofste feestje gooien wat je we hadden echt zo'n brainstorm ja wat is tof arcadekasten dan check wat is tof lokale LAN gaan we ook doen wat is tof en dan gewoon zo'n lijstje afwerken en toen hebben we dat maar gewoon georganiseerd voor de community
ja en dat was inderdaad en we hadden volgens mij onze eigen Tweakers speciaal bier hadden we gelabeld het was niet helemaal speciaal natuurlijk maar wel heel vet de sfeer was goed volgens mij is ook nog
een enorme loterij heb ik nog op het podium gehouden allemaal dingen weggegeven
ook nog het was denk ik voor was denk ik kennismaking voor de community. Ook met Wanja natuurlijk, onze fearless leader.
Die kwam net...
Die was toen net begonnen.
Net binnen inderdaad. Die dacht, ja. Dit is blijkbaar hoe je geborreld wordt. Dat is wel...
Dus dat is voor ons een van de leukste en belangrijkste community momenten van het, community momenten, lekker woord, van het jaar. En ik was zeer verheugd om te horen dat die voor dit jaar ook alweer op de kalender staat.
Oeh, ja, want het idee was 22.
Het idee was eigenlijk, dit is heel speciaal. We doen we alleen dat we 21 worden. En toen...
Was het superleuk.
Iedereen zei achteraf, ja, maar dit is toch... Want we hebben er ook trouwens wel, je moest ook gewoon een kaartje ervoor kopen. Want we hebben wel gezegd, ja, als we het helemaal uit eigen zak doen, dan kunnen we het nooit zo groot maken. We verwachten dat mensen met je bijdragen. En dat maakt het ook dat je dit vaker kan doen, inderdaad. Dus ik dacht eigenlijk achteraf, ja, dit is zo tof. Of maar meteen de dag daarna, ja, dat moeten we volgend jaar weer doen. Dat zei iedereen.
Ja. Ja, ik kan niet voor de financiële mensen elders in de pand spreken. Volgens mij is het idee een beetje van, we hoeven er niet superveel aan te verdienen of zo, als we er maar gewoon niet op verliezen. Dat is een beetje het idee erachter. En zolang dat het geval is, kunnen we soort van doen wat we willen. Maar veel belangrijker, als je nou zoiets hebt van, god, dat klinkt al hartstikke leuk. Of je was er vorig jaar bij en je wil weer. Zaterdag 12 september.
Wij worden 22 die maand en we hebben weer een huisfeestje.
Ik weet niet of het inderdaad of dan weer letterlijk 2x22. Ja, het zou een vrij, vrij logische naam. Maar goed, geef het beestje naam. Het is in ieder geval het huisfeest. Er wordt druk gespart met ideeën, andere dingen te doen. Een vleugje Tweakers Gaming Live erin te verwerken bijvoorbeeld. Met wat gamen op een podium. Is een idee. Geen idee of dat gaat lukken. Maar ik ben daar zeer voorstander van. We hebben nog inderdaad een dik half jaar om daarover na te denken.
Ik heb nog een idee.
Heb jij nog een idee?
Een Tweakers bordspel met 3D geprinte full color.
Gewoon. Nou ja, je kan een kort D&D avontuur. Bij zijn mensen wel gewoon de hele avond zitten ze gewoon opgesloten in een hok.
Dat is het nadeel van zoiets. Je bent dan dedicate je jezelf wel echt tot één ding. In plaats van dat je even gaat solderen bij Paul en even op een arcadekast gaat spelen, et cetera.
Maar joh, als er genoeg animo is, maken wij een hoekje waar mensen kunnen thuis kunnen gaan kijken.
Ik ken een hele goede game master die daar misschien wel voor te poren is. Dus, Nee, maar dat is 12 september de volgende, of de tweede editie van ons huisfeestje.
Nou, en dat is een geweldige brug. Niet zo eentje als Arnoud, waar ik altijd moet gokken of de brugje is.
Nee, ik heb het er gewoon bijgezet voor je. Ik zeg, dit is een leuke brug.
Dit is een brug. Naar Saskia, want we zeiden net al. Jij bent onze nieuwe community manager.
Klopt helemaal, ja.
Welkom.
Dank je. Ja, ik zit er nu alweer 2 weken en twee. Ja,
alweer 2 weken.
Alweer 2 weken.
Het is wel omgevlogen, hoor, moet ik zeggen. Zo.
Je zit nog wel in de tijd dat je het meet in weken en dagen. Hoeveel weken en dagen zit jij hier, Arnoud?
Nou, ik denk toch wel ongeveer 614 weken en 3 dagen.
Ja, en ik dus nog meer, want ik was een half jaar eerder dan jij.
Ja, ja. Maar dat wordt een van de vele evenementen waar we jou gaan zien, denk ik.
Ja.
Maar misschien, want dat is vorige week aangekondigd inderdaad. Het leek ons leuk om het iets meer te hebben over community management überhaupt. We hebben natuurlijk in het verleden bij Tweakers hebben we er 2 eerder gehad. Het is denk ik iets binnen Tweakers waar we, hoe zeg je het nou, heel positief, maar een beetje ad hoc mee om zijn gegaan. Ja, wij hebben een hele grote community en dan moeten mensen managen en... Nou, dat vindt iemand leuk of iemand kan dat en er werd iemand opgezet.
Ja, dat kwam natuurlijk voort uit het feit dat vroeger Frederik, 7L, natuurlijk een soort van de opperbaas op het forum was. Wat natuurlijk de backbone van de community is. En daardoor was hij een soort van de facto de logische eerste community manager. Of je dat daar denk ik leuk vinden, niet eens heel veel mee te maken. Hij vond het wel leuk, natuurlijk wel. Maar het is meer dat soort van organisch op die manier gegroeid is. En vanaf dat punt was er ineens een community manager.
Ja, maar misschien om even te beginnen. Hoe word je een community manager als je het zeg maar niet via op die manier doet? Is dat tegenwoordig iets waar je... Zijn er opleidingen voor? Of,
Nou, er is niet een opleiding die zegt... Je wordt hiermee community manager. Ik denk dat veel mensen er terechtkomen via bijvoorbeeld een communicatiestudie. Of toch al via interesse. Ik ben zelf dus via interaction design aan de HKU ben ik hierin beland. Omdat het daar ook heel erg gaat over interactie tussen mensen en computer in allerlei vormen en maten. En ik merkte gewoon vrij vroeg dat ik een heel grote fascinatie had tussen alles wat... eigenlijk speelde tussen mensen en computer online en interactie op zulke platformen of met zulke toepassingen. En zo ben ik er eigenlijk ingerold ook via de games-industrie. Dus voor mij is het, ik ben niet op de basisschool van, nou wat wil je laten worden? Nou, community manager. Als ik
later
groot ben, word ik community manager. Want dat bestond ook gewoon helemaal nog niet in die vorm. Niet zoals het nu wordt genoemd. Maar ik had wel vanaf jongs af aan al echt een fascinatie voor communities in de gamingwereld. Ik zat in clans van bepaalde shooters, Command & Conquer Renegade bijvoorbeeld. En ik merkte vrij snel dat ik echt een fascinatie daarvoor had. Dat ik daar meer mee wilde doen en ook de psychologie erachter wilde gaan ontdekken. En zo ben ik een beetje dit vak ingerold.
Maar even vanuit je, voordat we over het vak praten, vanuit je eigen interesse. Je bent een onderdeel van clans. Maar wat denk ik Tweakers heel leuk maakt, is dat je een online community hebt die ook best wel vaak... fysiek samenkomt, zoals op zo'n huisfeestje of iets anders. Was het voor jou dan allemaal mensen die je alleen online kende? Of sprak je daar dan ook wel mee af? En zag je dan ook de mensen in het echt?
Ik heb best wel veel mensen van in ieder geval verschillende communities waar ik ooit deel van heb uitgemaakt. Heb ik ze best wel vaak ook een paar in het echt ontmoet. En dat was altijd wel heel tof om ineens iemand in levende lijven te zien. Is vaak ook heel anders dan online. Maar ik vind wel dat het leuk is dat het de wereld wat kleiner maakt. En dat je op die manier makkelijker met gelijksgezinden kan verbinden.
Ja, ik vind dat heel moeilijk dat ik dan vooral op Twitter, het klinkt soms een beetje leuk, dat ik mensen zie op een evenement. Denk ja, ik ken jou. Want ik jouw gezicht herken ik. Jij komt altijd bij evenementen. We hebben hartstikke leuke gesprekken. Maar er zijn zoveel nicknames te onthouden.
Tell me about it.
Dat je soms echt denkt van, oh ja, dus elk evenement waarbij wij name badges hebben, ben ik altijd heel blij mee. Ja,
wat ik altijd grappig vind is dat soms dan bijvoorbeeld mods, die hebben dan een nickname, maar vreemd genoeg ook een naam. Een eigen naam. Sommige mensen noemen elkaar dan bij hun eigen naam. Of refereren, terwijl ik met iemand had te praten, aan iemand met diegene zijn naam. En dan zeg ik echt, kijk van, ja.
Jij bent natuurlijk ook.
We zeggen, ja, dat is die en die nickname. Oh, ja, die ken ik wel.
Die mensen zijn ook ooit aangegeven bij de gemeente als baby. En die hadden toen nog geen nickname. Die hadden gewoon een naam, inderdaad.
Ja, Rob 3 heet helemaal geen Rob 3, maar waarschijnlijk gewoon Rob.
Ja, dat soort dingen. Dat is nog te gokken, inderdaad.
Wow.
Ja. Nou, Dirk is gewoon Dirk.
En we hebben nog, dat was makkelijk. Precies. We hebben echt wel wat mensen die het vinden zijn. Maar toen ben je dus vanuit community lid richting communities manager gerold.
Nou, niet zozeer. Ik bedoel, de fascinatie kwam daaruit omdat ik in veel communities zat. En ja, community manager kwam eigenlijk pas echt op mijn pad zo 4,5 jaar geleden. Doordat ik dus bij Iceberg Interactive werkte. Dat was hiervoor. En,
een game-uitgever, toch?
Een game-uitgever, inderdaad, in Haarlem. En daar begon ik als een soort production assistant. Ik wilde graag in de games werken. En ik wist wel dat communities iets voor mij was. Maar het was best wel lastig als je net uit school rolt om een baan te vinden. Dat is pittig, zeker in deze industrie. En nou, wat heel tof was, is dat ik daar na ongeveer 6 maanden werd daar echt ontdekt van, hey, jij kan volgens mij best wel wat betekenen op het gebied van social media, community. En ik ben daar dus via Iceberg eigenlijk ingerold en heb ik daar helemaal mijn ding kunnen gaan doen. En toen merkte ik van, oké, ja, dit is echt compleet waar ik alles aan wil wijden. Dit vind ik tof. Ik haal hier heel veel plezier uit en ik ben er ook gewoon goed in. Dus dat is dan ook een fijn gevoel.
Dus je bent ook gewoon een keyboard warrior.
Ik probeer ze te nuanceren vooral.
Maar wat hield dat daar dan in? Want ik kan me voorstellen dat als het niet echt een afgebakend vak is, en dat is het nog niet echt, denk ik.
Steeds meer, maar het is,
ik kan me voorstellen dat het bij elk bedrijf ook net even anders is.
Ja, nou ja, goed. Ik heb dus maar 1 ervaring hiervoor. En hier nu 2 weken. En uiteraard is het compleet anders. Allereerst omdat bij Iceberg was het internationaal. Nu werk ik alleen met Nederlanders vooral. Dat merk je al gelijk. Dat het echt... Nederlanders zijn veel meer... Ja, maar ik hou er ook wel van. Ik bedoel, ik ben zelf ook redelijk recht voor je raap. Dus ik kan dat ook wel waarderen. Dat je gewoon weet van, oké, dit kan ik van mensen verwachten. En dit is hoe het zit. Maar wat ik ook wel merk is dat bij Nederlanders heel snel inderdaad... En dat is sowieso wel een fenomeen hoor in communities. Dat mensen achter de computer veel dapperder zijn en meer zeggen. En dan zie je ze in person of je stuurt ze een DM. En dan zijn ze eigenlijk heel vriendelijk. En dan zie je dat ze het helemaal niet zo bedoelen. En dat merk je wel in alle communities. Maar bij Nederlandse communities merk je gewoon dat mensen echt wel wat sneller recht voor je raap zijn. En ik vind dat zelf heel fijn. Het scheelt mij een hoop tijd. Ik weet gelijk waar ik aan toe ben en we kunnen doorpakken. Dus dat is ook wel weer handig.
Maar wat deed je dan bij Iceberg? Als jij kwam maandag binnen en dan ging je community manager. Want ik denk dat veel mensen misschien niet helemaal een idee hebben van iemand die af en toe zich in discussies mengt.
Alle topics lezen en zo. En alle discussies.
Het is heel verschillend. Ik denk dat als ik het ga uitleggen hoe het bij Iceberg ging en hoe het hier gaat, is het echt wel 2 verschillende werelden. Bij Iceberg had ik ook een heel groot stuk social media waar ik aan moest werken. Dus dat was ook heel veel creëren van content en leuke activaties bedenken. En daar echt heel erg veel mee bezig zijn. En community was daar een iets kleiner gedeelte, omdat het was een kleiner bedrijf. Het is een kleiner bedrijf. En ik moest daar veel meer voor mijn rekening nemen. En dus ik was veel bezig met in dingen schrijven, ontwerpen. En daarnaast dus ook dingen, initiatieven zoals een Discord server opzetten heb ik daar gedaan. En dus echt ook een stukje customer service. Waar het dus hier bij Tweakers echt wel hardcore community management is. En dat is ook wat ik heel graag wilde doen. Dus vandaar ook dat ik hier nu vandaag zit. Is omdat die uitdaging mij tof leek. En hier is het vooral wel echt kijken van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik als brug kan fungeren. Dan hebben we het weer over de brug. Mm-hmm. Brug kan fungeren tussen eigenlijk het bedrijf en de mensen die in de community zitten. En dan merk je dat het soms wel een politiek spelletje kan worden. Dat je echt heel goed moet kijken naar de belangen van beide partijen. En veel minder bezig zijn met eigenlijk iets promoten. Wat ik dus bij Iceberg veel heb moeten doen. Dus het is een andere tak van community management.
En je moet de community op kantoor promoten en kantoor bij de community promoten.
Ja, dat is namelijk ook het ding. Is dat veel mensen denken vaak dat community management heel erg richting de community zelf is. Wat natuurlijk ook een enorm stuk is. Maar een heel groot gedeelte is ook onderdeel van de community op de werkplaats en hoe het hier gaat. Want het moment dat je weet bij het bedrijf hoe dingen werken en wat mensen blij maakt en ook vooral wat mensen heel erg niet fijn vinden, dan kun je veel makkelijker die belangen met elkaar afstemmen en dan krijg je wat meer harmonie. Dus dat is ook waar ik me vooral mee bezig heb gehouden de eerste paar weken.
Ik zie een soort verkeersregelaar voor me in zo'n hesje.
Ja, nou, dat is ook nogal dichter bij de waarheid dan je zou denken, ja. Ja.
Ja, maar wat is je eerste? Je zit hier nu 2 weken, 2 dagen, zei je heel lief. Maar ja, als dit uitkomt, 2 weken, 4 dagen.
Ja.
Wat is je eerste indruk?
Het is echt een man cave hier. Ik vind het fantastisch. Ik bedoel, dat moet ik gewoon eerlijk zeggen. Dat is, ja, ik ben een van de weinige dames die hier op kantoor zit. Maar ik heb altijd wel gehad dat ik goed met heren om kan gaan. Ik vind dat altijd wel heel gezellig. Dus ik kan me daar goed in vinden. Nee, het is een gezellig rebels bedrijf vooral. Dat is echt. Het was grappig, want ik kreeg een soort introductiedag bij DPG. Dus dan ga je naar die krantenpers en dan krijg je een hele introductie over ook al die kranten die natuurlijk daaronder vallen. En ik dacht het van ja, ik vind het hartstikke leuk. Maar het heeft eigenlijk volgens mij niks te maken met wat ik straks ga meemaken bij Twitter. En dat was ook zo. Het is hier echt wel een beetje de vreemde eend in de bijt. Een bedrijf wat lekker zijn eigen ding doet. En dat bevalt mij heel erg goed. Want daar kan ik me heel erg goed in vinden. En dat merk je hier ook gewoon op alle vlakken. Dat iedereen echt lekker zijn eigen ding kan doen. Mensen kunnen ook heel erg lekker zichzelf zijn hier.
Ik kan daar openlijk voor uitkomen dat je D&D speelt.
Precies, ja. We hadden het nog vanochtend over dat Wout zei. Nou ja, ik vertel het nu al aan mensen. En ze kijken wel een beetje gek op, maar... Het is eigenlijk, als je bij Tweakers werkt, past het ook alweer bij hem. Ja. Dus dat soort dingen, dat maakt mij gewoon ontzettend blij.
Maar nu klinkt het allemaal heel positief. Maar ik kan me ook voorstellen als community manager je krijgt ook te maken met alle drek, ja, die eruit de toetsenborden vloeit bij mensen.
Nee, ja, gelukkig hoef ik niet al die drek over me heen te krijgen. Want ik heb natuurlijk een prachtige crew van moderators en admins die daar heel hard voor werken. En dat zijn echt ontzettende helden. Tot nu toe al een hele hoop mogen ontmoeten. En het zijn gewoon hele toffe mensen met hart op de juiste plek. En gelukkig kunnen zij mij daarbij helpen. Want als ik het alleen zou moeten doen, ja, dat is gewoon niet te doen.
Nee, dat
kan
niet.
Absoluut niet. Dus het fijne is wel dat ik dat niet... Ik heb niet het idee dat ik daarvoor aanstaan alle tomaten in mijn gezicht krijg. Op die manier. Maar het is wel dat... ik heb een heel mooi team die dat met mij samen doet. En ja, natuurlijk krijg je het mee. En als er echt grote dingen aan de hand zijn, dan moeten daar dingen voor bedacht worden. En daar zet ik me dan voor in. Dus ik kan in ieder geval voor zorgen dat dat minder wordt of dat daar beter mee omgegaan kan worden. Maar ja, het hoort bij een community. Hè? Dat zijn mensen met veel meningen, verschillende gedachten. En niet alles gaat even soepel. Maar ik denk dat met een hele hoop begrip en gewoon geduld... is dat allemaal niet zo erg als het lijkt.
Nou, voor mij bij de redactie krijgen we ook af en toe eens een tomaatje naar het hoofd.
Ja, ze horen erbij toch?
Nou ja, ik denk wel. Je take the good with the bad of andersom the bad with the good. Ik denk uiteindelijk wat Tweakers zo bijzonder maakt... is dat je allemaal mensen hebt die super geëngageerd zijn en juist... passie voelen, de emoties bijvoelen. Dat zijn...
Ja, dat is het ook. Hè. Vaak negativiteit komt gewoon voort uit dat iemand passie heeft en dat iemand graag iets beter wil. En die ontevredenheid. En je kan, als je ontevreden bent over iets en je denkt, nou, dat gaan ze nooit meer oplossen. Dan kun je ook gewoon Tweakers afsluiten, je account uitloggen en nooit meer terugkomen. Maar het feit dat die mensen, als ze iets willen veranderen, terugkomen en zoveel energie daarin steken, dat betekent dat er nog iets achter zit wat gewoon het positieve weer gedraaid kan worden. Waardoor het weer een prachtige community member wordt die happy is. En
Een van de sterkste punten van Tweakers is dat er heel erg veel kennis aanwezig is bij de community zelf. Vaak is het zelfs zo dat de redacteur die schrijft over iets, als je de hele community meerekent, dan is die redacteur niet de grootste expert. Die grootste expert die zit ergens in de community en die is werkzaam in het vakgebied. Of die is, nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar games, dan zijn er games die ik review, waar ik dan 40 uur in heb zitten op een gegeven moment. Maar er zijn er mensen die in hun voorgangers 2000 uur hebben zitten. Dus die elk foutje meteen zien, elke onvolkomenheid. En dat zal met Arna met telefoon zo zijn. En dan achtergrondverhalen die we schrijven. Er is altijd een betere expert ergens.
Maar het mooie is wel dat jullie in een positie zitten dat je die discussie in ieder geval kan starten. En dat dan zo'n community daarmee verder kan.
Maar precies, maar dat is tegelijkertijd dat is je grootste pluspunt. En soms dan levert het af en toe dingen op die negatief op dat moment gepost worden. Want het is op dat moment kritiek. Maar ja, als je een beetje uitzoomt en je kijkt naar de totale waarde die er op dat moment ontstaat op één pagina. is het natuurlijk heel fijn dat zoveel mensen daar hun kennis dan delen. Dat het niet altijd is op de toon die wij heel graag willen horen.
Nee.
Sure, maar goed, dat hebben wij niet in de hand. En dat zijn die mensen vrij om het op die manier te doen. Maar ik die kennis staat er wel.
Ik zeg ook altijd tegen mensen, als je op Tweakers alleen maar de artikelen leest en stopt bij de reacties, dan heb je ongeveer de helft
dan mis je iets,
van heb je dan meegekregen. Ja. En dat zeg ik met alle respect voor wat wij bij de redactie doen, maar ook gewoon bij het nieuws. Ja, weet je, wij schrijven een nieuwsbericht over iets dat speelt bij een bedrijf. En er werkt iemand bij de bedrijven. In de redacties komt hij dan met een hele inside info lijst, zeg maar, van hey, dit is allemaal extra informatie die wij niet hadden kunnen weten.
En ook heel vaak reviews waar bijvoorbeeld van games die net uit zijn, waar bijvoorbeeld bugs echt een heel groot probleem vormen. Dan zie je vaak ergens, op een gegeven moment kom je al een reactie tegen waarin iemand een soortje hotfixes op een rijtje heeft gezet en die zegt, nee, het cijfer is onzin, want als je deze en deze en deze en deze hotfix toepast, dan is het gewoon een prima game. Kijk, zo reviewen wij natuurlijk geen games. We gaan niet hotfixes toepassen. Die game moet gewoon werken. Maar ja, als jij dus die game wil gaan spelen en je ziet die hotfix, denk je, nou ja, als het dan werkt, dan vind ik het gewoon een prima game. Dus dat is wel extra info waar je echt veel aan kan hebben.
Nee, het is inderdaad, het zijn altijd hele mooie aanvullingen. We hadden ook nog een paar vragen die binnen waren gekomen. Misschien een soort van lightning round. Ja. Je komt uit de gamehoek, lievelingsgame.
Ja, ik denk wel echt mijn lievelingsgame aller tijden is de Vampire the Masquerade Bloodlines. Kijk even naar Jur, jij kent hem wel of niet?
Ik ken hem, ik heb hem niet gespeeld. Ik ken hem wel.
Oké, nou, in heel veel kringen wordt hij echt wel gezien als een van de beste RPG's, dan wel beste RPG ooit. Of in ieder geval de start van veel goede RPG's.
Van wanneer is dit?
2001 wil ik zeggen, maar ik kan het fout hebben.
Maar ongeveer die periode.
Mijn gevoel zegt later, maar
ja,
dat...
Of 2000... Nee, maar, 2001,
jij hebt 2004. Gespeeld, ik heb hem niet gespeeld. Dus jij zal het beter weten dan
2000, ik. Begin 2000 in ieder geval. Vooral voor 2005, denk ik. Maar ja, weet ik even niet zo uit mijn hoofd. Ik weet in ieder geval dat ik die speelde toen ik, denk ik, een jaar of... Hoe oud was ik, joh? Ik heb hem toen nog bij de bibliotheek geleend. Dat was echt heel old school.
Dan is het echt eerder dan ik
dacht. En dat mijn vader dan allemaal zo stiekem de cd'tjes ging kopiëren. En dat ze dan voor altijd had.
Er zitten nu mensen onder de 25 die denken, waar heeft ze het ook? Bibliotheek, cd'tjes kopiëren. Wat is dat allemaal?
Ja, die tijd was het wel.
Dat is een soort platgeslagen USB-stick die heel hard ronddraait. Ja. Je kunt dan dingen opstaan.
Buffer Underrun?
Ja.
Nee, maar dat was gewoon een hele toffe game. En daar is nu ook een tweede van in aantocht. Die wordt gepublished door Paradox. Dus die zijn nu bezig met het vervolg erop. Maar het is gewoon een hele toffe vampire RPG. Het verhaal was gewoon heel goed. Het dialoogsysteem was gaaf.
Dus als jij binnenkort een week vrijneemt, dan weten we dat jij gewoon thuis de hele week die game gaat spelen.
Dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. En dat, die game,
Oké, we hebben nog een paar dilemma's. Just Dance of karaoke?
Oh, jee.
Hoe is dat een dilemma?
Ja.
Zo wordt hij gepozen.
Ja, het is een hele simpele. Ik heb eigenlijk Just Dance nog nooit echt goed gespeeld. En karaoke doe ik alleen als ik dronken ben.
Elke avond. Oh.
dus ik denk karaoke dan.
Volgens mij is er al een bedrijfsuitje gepland met karaoke.
We gaan binnenkort naar de, wat is het, de Duke of Tokyo?
We gaan naar de Duke of Tokyo, ja. Nee, dat is trouwens wel heel grappig. Want we hebben het hele bedrijf op Slack. En we hebben daar een kanaal dat heet Sushi, Tweak Sushi. En daar is, denk ik, anderhalf jaar lang niets in gezegd. Totdat Saskia binnenkwam, binnen de eerste week in de Sushi kanaal. Hey, zullen we anders een keer weer sushi gaan eten?
Ja, maar sushi is echt mijn favoriete voedsel.
Dat geldt voor heel veel mensen hier.
En wat kun je beter na de sushi doen dan karaoke zingen?
Ja, precies. Dus we hebben een soort van Japanse avond binnenkort. Ergens half maart uit mijn hoofd. En dan gaan we inderdaad ook met een groepje door naar de Duke of Tokyo.
Super zin in.
Lekker elkaars gehoor beschadigen.
Misschien dat we dan daarna beter kunnen inschatten hoe goed je karaoke skills zijn. Andere vraag, Xbox, PlayStation of Switch? Ja, voor iemand die gamet.
Ja, nou, ik heb ze alle drie.
Nou, dat is gewoon alles hierboven. Dat is ook een goed antwoord.
Want ik, dan willen ze natuurlijk dat ik eentje kies. Hè. Dat is het. Ik denk dat...
Nee, maar gewoon echt wat, als je ze alle drie hebt, dan is dat het antwoord.
Ik heb die
maar
Xbox...
is wel één het best.
Is dat zo?
Natuurlijk.
Ja?
Dat is duidelijk de Switch.
Dat is de Switch.
Ja. Nou, de Switch is gewoon tof omdat hij zo veelzijdig is. En je kan gewoon lekker dat ding uit die dock halen en lekker in bed verder spelen. En ik vind dat portable stukje heel tof. Het is gewoon een gaaf ding. Maar ik heb een beetje een soort afweging als in op mijn Switch speel ik al mijn Nintendo games, logisch natuurlijk. En echt indie games, kleine indie games. En dan op mijn PlayStation is echt meer een AAA dingetje voor mij. Dus ik heb een soort van in mijn hoofd van oké, zo maak ik de keuze van waar ik dan wat koop. En de Xbox was al vooral met Outer Wilds... ook echt een game die jullie moeten spelen. Ja, heb je hem al gespeeld, Jur?
Nog steeds niet.
Laat Kevin het niet horen.
Nee, I know. Ik heb erover gesproken. Hij was niet blij. Maar...
Nee, maar dat is echt een game die dan dus alleen op Xbox. Hij is geloof ik nu wel ook op PlayStation. Maar ja, het is, sommige exclusives zijn wel heel erg tof.
Ach,
ja.
En uiteindelijk weten we ook gewoon de beste game speel je op de PC. Nou, door naar de volgende.
Alleen mijn strategy games, ja.
Moeten we echt door naar de volgende. Ik wil namelijk één ding zeggen over de Switch. Want ik zat er helemaal hetzelfde in als jij. Zeg maar de triple A's op de Xbox, PlayStation. Yeah. Maar sinds ik dus The Witcher 3 aan het herspelen ben op de Switch, is dat echt totaal omgeslagen voor mij.
Is het wat?
Het is echt freaking fantastisch.
Maar gaat die batterij niet snel leeg? Of speel je hem wel alleen op tv?
Nou, ik speel hem zeg maar 5 à 10 minuten at a time, zeg maar. Gewoon. Dan pak ik mijn Switch. Nee, maar het is natuurlijk pick-up and play. Hè. Je zet hem aan en je bent gewoon waar je bent gebleven. Je gaat een stukje verder. Nee, je doet een paar gevechtjes, whatever. En dan, ik moet weer wat anders doen. Switch uit en je gaat weer wat anders doen. Dus
het, ja, misschien dus... is dat wij games op een andere manier spelen. Want als ik ga gamen, dan is het gewoon echt al een sessie van minimaal 2-3 uur.
Als ik ga gamen, maar als ik bijvoorbeeld, weet ik veel, ik ga naar bed en mijn vriendin is nog even bezig en ik lig al in bed, pak even mijn Switch en dan voordat ik ga slapen. Ja. 10 minuten.
En dat is relaxed eraan, hè?
Dus dat
is heel pakt een boek. Ik zie Arnoud ook kijken. Een van die verloren minuutjes van heel snel.
Hij ligt ook wel vaak op mijn nachtkastje, de Switch. Never, dat not, moet ik wel zeggen.
Ja, wat heb jij op je nachtkastje? Nintendo
Switch. Ik heb een Switch. Ik vind hem leuk. Maar als ik denk aan in bed spelen, dan denk ik echt niet aan een Switch. Nee.
Oké, dan gaan we nu zeker door.
Maar nog één klein dingetje. Wat jij zegt, de PC. Ja, ik speel ook op mijn PC. Want ik hou heel erg van strategy games. En ook wel van die city building achtige dingen. En dan wil je het wel echt op de PC spelen. Dus het is voor mij wel alles. Maar ja, die zat niet in de vraag. Dus...
Nee, alles. Even snel door. iOS of Android?
Ja, nou, ik heb nu Apple iOS. Ja, vind ik erg fijn. Tot nu toe fijner dan Android. Maar ik heb ook heel lang Android gehad en misschien wissel ik wel weer een keer. Dus vind ik wel een beetje zo'n glad ijsvraag.
Echt community manager.
Het is echt zo.
Een beetje kleur bekennen. En dan denk je, ja, Microsoft, Apple of Linux?
Voor een PC dan neem ik aan. Mm-hmm. Nou, dan wel Windows. Ja. Tenzij ik echt heel creatief bezig ben.
Het is gewoon een genuanceerd verhaal.
Ik heb gewoon niet echt zoiets van dit is vet en dit is allemaal niet vet. Ik bedoel, ja, het is maar net waar je het voor gebruikt ook.
En dan wil ik nog even door naar een algemene vraag. Want we hebben natuurlijk ook nog steeds vragen die...
Slaan we er niet één over, want dit is misschien ook wel even een goeie. Ben je ook community manager van Hardware Info? Vraagt Kusje.
Oh, die hadden we ook nog staan inderdaad. Ja. Kusje, die wilde... Ben je community manager van Hardware
Officieel
Info?
Officieel wel, ja.
Officieel wel, zeg je?
Nou ja, dat is de vraag toch? Ik ben dat inderdaad. Het is, ik moet wel zeggen dat ik de afgelopen tijd echt wel veel meer met tweakers ben bezig geweest. En er is natuurlijk ook nog wel een hoop gaande met wat er allemaal moet gaan gebeuren natuurlijk in de toekomst. Maar voor nu inderdaad help ik, als er iets nodig is, help ik wel. Maar het is flink juggelen hoor, dat moet ik wel zeggen. Het is veel het is en druk.
Prioriteit stellen.
Ja.
Nou, misschien heel veel een beetje voortbeduren. We vroegen jou net Microsoft, Apple of Linux.
Dit was echt mijn favoriete vraag.
Ja, wil jij Manders even voorlezen?
Deze is van Hugo Manders. En ik ga hem gewoon helemaal voorlezen. Hij zei, ik ben Hugo Manders en ik ben 13 jaar oud.
Nou, dat vind ik sowieso awesome. Ja. Hoi Hugo.
Hey Hugo.
Hoi.
Ik heb een vraag voor jullie 100ste aflevering. Zelf gebruik ik Ubuntu 19.04 op mijn desktop. Op mijn laptop Linux Mint. Wat echt een shitty ding is. Dat zegt hij nog even bij. En mijn servers draaien Proxmox.
Mag ik even gewoon pauze hier?
Ja.
13-jarige Hugo zegt, mijn servers draaien... Nou, daar word ik al heel gelukkig van.
Ik ben er ook heel blij van. Ja.
Hugo heeft gewoon al servers.
Maar het wordt nog beter. Ik heb trouwens mijn opa en oma zover gekregen Linux Mint te gebruiken. En ze vinden het geweldig.
Oh,
ja,
cool.
Dit vind ik echt mooi.
Oh, dit is echt schitterend.
Ja.
En de vraag is dan, waarom is Linux en open source software zo onbekend?
Nou, zou ik een poging wagen?
Ja.
Ik denk, op tweakers valt dat wel mee. Dat sowieso. Ten eerste, Hugo. Dikke kudo's dat jij je opa en oma zo ver gekregen hebt Linux Mint te gebruiken.
Heel vet.
En dat ze het ook nog eens geweldig vinden. Dat vind ik echt... Als ik zie hoe moeilijk mijn moeder het al vindt om Windows te gebruiken, wat ze toch al 20 jaar plus doet. Ik zal eventjes... Misschien moet ik even Hugo aansturen.
Oh, daarin ligt ook een beetje het antwoord verstopt al natuurlijk, wat je nu zegt.
Nou, verklap hem dan maar.
Ik kan het heel goed vrij mezelf relateren. Het is te moeilijk. Het is te onderzichtig en te moeilijk. Als je niet heel diep in computers zit en je wil gewoon iets dat werkt out of the box, dan gebruik je Windows. Want het
of
is,
een Apple.
Of macOS, whatever. Maar het, je gebruikt iets dat kant en klaar bij je wordt bezorgd. Dat gewoon klik, klik, klik en het werkt. En niet moeilijk doen, geen dingen zelf allemaal installeren en gedoe. En dat is wel waar Linux een beetje over gaat natuurlijk.
Ja, ik denk wel dat Linux erin een soort van bad rap heeft. Omdat het dat ook kan. En je hebt inderdaad...
Nou, die bad rap werkt tegen. Want jij weet dat het anders ligt.
Want je hebt inderdaad distro's. Zoals Mint of gewoon een volledige pre-configured Ubuntu. Dat kun je inderdaad ergens opzetten. Ja. En dat lijkt in de basis voor 9 van 10 dingen die je doet heel erg op wat je met Windows doet. Maar ik denk, het is die laatste 10% waar denk ik het verschil in zit. Dus ik denk, hij vraagt van waarom is het zo onbekend? Nou, ik denk dat dat op Tweakers wel meevalt. Maar als je ook kijkt hoeveel, zelfs met de community als Tweakers, het aandeel Linux gebruikers, gewoon kijken naar de browser statistieken, is echt 10%, zoiets. Het is echt heel weinig. Mensen denken, wij zijn toch allemaal Tweakers? Iedereen zit op Linux. Maar er zijn toch voor veel mensen toch kleine dingetjes, software die niet beschikbaar is. We hebben heel vaak geschreven over overheden die dan zeggen, we gaan met z'n allen over naar open source en Linux, want we geloven hier helemaal in. En die komen er volgens mij bijna allemaal van terug.
Ja, het probleem is dan, zeg maar, de support, dat kan je volgens mij, als je Windows of macOS gebruikt, dan zit daar een heel groot bedrijf achter. En dat geeft zekerheid op het gebied van support. En dat is dan waar je, zeg maar, waar je die licenties voor betaalt. Want dat kost natuurlijk geld. En als je een Linux distro draait, kost dat in principe geen geld. Kan wel. Maar dan zit het in de support waar het geld naartoe gaat. En ik ben het, want dat moet ik wel zeggen, ik ben het niet helemaal met de mensen op desktops. Ja, is het heel onbekend. Maar van de smartphones draait 85% van de smartphones wereldwijd een Linux-kernel.
Ja, maar dat is ook onbekend natuurlijk. Want mensen denken niet, ik heb een Linux-telefoon. Ze denken of ik heb een Android-telefoon. En waarschijnlijk denken de meeste mensen, ik heb een Samsung-telefoon.
Ja.
Dus dat het onbekend is,
dat is zeker wel
gelijk. Maar het is inderdaad, iedereen is Linux-gebruiker bijna.
Ja, ja. En op servers is het volgens mij ook wel vrij algemeen in gebruik. Dus ja, het gaat niet slecht met Linux.
Maar in ieder geval het linkje met de overheid. Ik zag, we hadden een berichtje vorige week, dat Zuid-Korea wil in 2026, in ieder geval de overheid, compleet overgestapt zijn van Windows en Linux. Ik kreeg wel een kleine déjà vu, want voor mij is het in Duitsland geprobeerd, in andere landen. En misschien dat het hen wel gaat lukken.
Ja.
En dan zou misschien in Zuid-Korea de populariteit van Linux wel omhoog gaan.
We gaan het zien, overal penguins, lijkt me leuk.
Ja, maar ik, Hugo, laat vooral gewoon over een paar weken of maanden nog weten wie een mailtje of je opa en oma nog steeds op Linux zitten. Ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar of dat inderdaad voor lange termijn een succes blijft.
Jij wil gewoon mensen om je heen ook eigenlijk Linux aanraden. Ik voel het wel een beetje. Dat is wel.
Nee, want ik ben ook voor de mensen om me heen de support. Mm-hmm. Dat is ook weer meer support en dat is makkelijker dan weer op Windows.
Jij behoeft aan een community manager, denk ik.
Een Linux community manager, inderdaad.
We zijn er, denk ik wel.
We zitten alweer bijna een uur, dus ik ga richting het einde werken. Even sneak peek. Arnoud had ingevuld in het documentje sneak peek. Arnoud heeft al iets.
Ja. Dit valt een beetje tegen. Want mijn bedoeling was om één geluid te laten horen. En dat was ongeveer dit. En dat wilde ik doen met een telefoon. En dan verder rest niks over zeggen.
Dus maar
dat
hij is stuk.
Dat is een heel mooi plan.
Jij wilde een Galaxy Z Flip hier flippen voor de microfoon.
Ik wilde hem flippen voor de microfoon. Alleen hij is er nog niet.
Maar we krijgen hem wel.
En dat is... We krijgen hem wel. Alleen er is iets misgegaan tussen de fabrikant Samsung en degene die de pakketjes bezorgt. Er was iets met de documenten niet in orde. Soms zijn het zulke stomme dingen die gebeuren. Waardoor hij dus iets later komt. En daardoor kan ik hem hier nog niet flippen. Maar ik heb er heel veel zin in.
Heb je wel verteld dat als het iets later nog 2 weken gaat duren, dat ze hem dan ergens anders heen moeten brengen?
Nee, dat heb ik eigenlijk nog niet gezegd. Dus
dat is ook het eerste wat ik dacht, inderdaad.
We hopen dat het zo snel binnenkomt.
Moet inderdaad bij iedereen nog even een adreswijziging snel doorgeven. Ja. Maar ik denk dat deze nu wel op tijd is, hoor. Okay. Ik hoop het ook dat binnen een week een mooi verhaal over de Z Flip ergens op de frontpage staat.
Kan ik verwachten dat jij de hele dag over de redactie loopt? Moet je eens kijken.
Ja,
inklappen, uitklappen.
Ik heb natuurlijk de Galaxy Fold gereviewd vorig jaar. En het lekkerste daaraan vond ik gewoon op het moment dat je klaar bent, pam, je klapt hem dicht. En dat vond ik zo'n machtig, mooi gevoel. En ik denk dat deze dat misschien ook wel heeft. En dat lijkt me super tof. Dus nou, dat ga ik hopelijk snel ervaren.
Jur.
Ja, ik niet, hè. Nee, ik heb niks.
Maar,
dat is heel grappig. Want het komt eigenlijk voort omdat MWC dus gecanceld is. En er dus een plek open kwam in de agenda. Waarbij we dus even gingen kijken van nou ja, wat zouden we dan eventueel met die open plek kunnen. Paul en ik waren bezig met een roundup voor games. En eigenlijk zou Dreams, de nieuwe game van Media Molecule, daar ook in komen. Maar
ik ben niet een enorme gamer. Er gaat ergens iets rinkelen. Is dat
Little Big Planet.
Ja, van die gekke elkaar gestitste
poppetjes. Die hebben dus nu een nieuwe game gemaakt. En in eerste instantie hadden we die soort van zonder nadenken. Een beetje, oh, dat is wel leuk voor in de roundup, die nemen we mee. Toen gingen we wat nader naar kijken. En ook met de opengevallen plekken in de agenda dachten we van, nou, misschien is het leuk om één van de games er dan uit te halen en misschien wat nader te gaan bespreken. En Dreams is een titel die dat zeker verdient. En dat zeg ik na een kwartiertje mezelf erin verdiepen en vooral ook heel veel kijken naar wat anderen zeggen dat het is. Want ik heb het zelf nog niet gespeeld. Paul is ermee aan de slag gegaan. Maar het is dus eigenlijk een soort van, ja, toolset is misschien veel eer, maar een soort van hele makkelijke manier voor mensen om zelf dingen in elkaar te zetten. En er wordt al gezegd van dit is een soort van een game die je zelf games laat maken. Maar je kan er van alles mee maken. Je kan er animatiefilms mee bouwen. Je kan er sculpturen. Het is gewoon één grote soort van zandbak in de vorm van een game. En wat je ermee gaat maken, dat ligt helemaal open. Je kan er zoveel... Ik heb al filmpjes gezien van mensen die Metal Gear Solid hadden nagemaakt. Ik zag Lara Croft rondhuppelen, hebben mensen zelf nagemaakt. Race games, skateboard games, alles is al, zijn al voorbeelden van, zeg maar. En wat deze game heeft, is een heel sterk... systeem waarmee je dingen kunt uitwisselen. Dus alles wat jij maakt kun je online zetten. En dan kun je ook aangeven van dit mogen mensen hergebruiken of editen.
Cool.
Je kunt heel goed zoeken. Dus stel ik heb bijvoorbeeld een heel vet parcours gemaakt. Alleen dat, gewoon de vorm van het parcours. Maar ik denk ja, dat grafisch vind ik moeilijk. Ga ik gewoon zoeken van nou, heeft er bijvoorbeeld al iemand een lantaarnpaal gemaakt? Krijg je dan gewoon een hele reeks met al gemaakte lantaarnpalen die jij kunt importeren in jouw wereld, kunt neerzetten. Gebouw. Ik heb al beelden gezien van iemand die een halve Horizon wereld had nagemaakt. Je kunt hier zo ongelooflijk veel mee maken. Dat dit zal waarschijnlijk pas over een tijdje blijken hoe magisch. Verkeerd woord misschien, maar hoe magisch het dan echt is. Maar ik kijk enorm veel uit naar wat Paul hiervan gaat vinden. En om hem daarna zelf ook zeker even te proberen. Want dit ziet er wel heel tof uit.
Ja. Zo, als jouw doel was mij enthousiast te krijgen, dat is jou gelukt. Nee, maar inderdaad, dit klinkt echt als iets heel cools. Ik ben benieuwd.
Dus bij deze.
En ik weet ook wat Paul zou moeten maken. Een tweakers bordspel.
Nou, het cirkeltje is rond. Dankjewel jongens, dankjewel Arnoud.
Graag gedaan.
Dankjewel Jur. Dankjewel Saskia.
Tot aan de overkant.
Tot aan de overkant Jur. Dankjewel voor het luisteren. We horen je feedback heel graag. Podcast @tweakers.net of onder de geek. En tot de volgende keer.
Doei.